Er zijn twee passages in het Nieuwe Testament die met een bepaalde regelmaat vergeleken worden met een kleine prop van sneeuw. Die dan als het ware vanaf helemaal bovenaan aan de berg naar beneden komt rollen. Die steeds groter wordt en groter wordt. En die uiteindelijk onderaan van de berg neerkomt, uit elkaar splat. Sommigen hebben deze twee passages ook soms vergeleken met een orkestra. Of hoe zeggen we dat? Een orkest. Waarin aan het begin één muziekinstrument aan het spelen is. Dan komt er weer één bij. En dan komt er weer één bij. En op een bepaald moment dan zit het op zijn hoogtepunt. Waar alle instrumenten samenkomen. En al die geluiden, al die volmaakte geluiden van die instrumenten, dan als het ware tot dat hoogtepunt komen. Een van die passages is Efeze hoofdstuk 1, vers 3 tot en met vers 14, waarin we zien hoe de apostel Paulus daar begint met die woorden: gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in Christus. En dan, daarna, gaat hij allerlei instrumenten als het ware daarbij brengen, zodat het orkest uiteindelijk in vers 14 tot zijn hoogtepunt komt, waarin alles gezegd is over de schoonheid van het werk wat God voor mens heeft gedaan. De tweede passage vinden we in 2 Petrus 2, waar Petrus spreekt over de christelijke deugden die elke gelovige toevoegt aan zijn geloof. En dat zijn prachtige woorden. Maar vandaag willen we dan even gaan stilstaan bij die woorden uit Efeze hoofdstuk 1, vers 3 tot en met vers 14. En die begint dan met die woorden: gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat woord gezegend is eigenlijk een ouder stijl van woord in onze Nederlandse taal. In het Engels wordt het woord blessed gebruikt. Maar hier in het Nederlands, het woord gezegend is een woord wat met zich meebrengt geprezen. Groot. Machtig. Om aan te geven wat God toebehoort. Hij is groot. Hij is machtig. Hij is geprezen. Er wordt gezongen. Er wordt over hem gesproken op een manier zodat hij gezien wordt als diegene die echt van ons houdt. Als degene die echt om ons geeft. Soms zou je misschien wel eens iemand tegen kunnen komen in het leven die jou iets geeft en dat je zegt: wauw, wat ben ik daar dankbaar voor? Want dat heb je mij gegeven op een moment dat ik het echt nodig had. En wat zou je dan tegen die persoon zeggen? Stel je voor dat je je huur van je huis al een aantal maanden gewoon echt niet hebt kunnen betalen. En de kinderen zitten daar. Er is geen warmte meer in het huis. Er is bijna geen eten meer in het huis. Wat zou je dan tegen de persoon zeggen die naar je toe komt en die zegt van: weet je, ik zal jouw huur betalen en ik zal het ook nog een jaar vooruit betalen, zodat jij voorlopig met je kinderen, met je vrouw, met je gezin, datgene weer kan doen in jouw huis wat nodig is. Wat zou je dan zeggen? Dan zou hij zeggen, wat ben ik dankbaar. Dat is pas een gave. Dat is pas een gift. En hier zien we dan, als we dat op het geestelijke betrekken, dan zien we dat al die aardse dingen, die verliezen zichzelf in die grote gave die God ons heeft gegeven. Want dan staat er, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dus hoe heeft God dat gedaan? Hoe heeft Hij ons gezegend? Dat is allemaal gebeurd door de Heer Jezus Christus. Door niemand anders, door niets anders, alleen maar in de Heer Jezus Christus. En dan zingen we ook het lied, zoals we dat net hebben gezongen, veilig in Jezus' armen. Vrij bij mijn Heer en mijn borg. Vrij van het gewoel der wereld. Vrij van verdriet en zorg. Vrij van de vrees en de twijfel. Vrij van de zonde macht. Nog slechts een weinig lijden. Nog slechts een korte nacht. Wauw! Als we gaan praten over wat Jezus of wat God door Jezus voor ons heeft gedaan, dan spreken we natuurlijk ook vaak over de vergeving van zonden. En ja, natuurlijk, dat staat helemaal centraal. Maar dat niet alleen. Opnieuw, zoals dit lied zegt, vrij van het gewoel der wereld. Deze wereld woelt. Deze wereld wil van alles. Ook met de nieuwjaarsdag. We krijgen van allerlei dingetjes binnen. En dan gaat het veel over. Ik hoop dat je veel geluk krijgt in 2022. Ik hoop dat je veel gezondheid hebt in 2022. En de ene wat korter, de andere wat langer. En als ik daar zo even voor mezelf bij stilsta, dan denk ik bij mezelf van ja, poeh. Het zijn allemaal dingen die mensen je wel toewensen. Maar komt het uit? En maakt het een mens echt gelukkig? We weten, wij kennen mensen. Die zijn heel rijk geworden. Maar wat is er met hun gebeurd? Veel van die levens met veel geld en goed, die eindigen echt altijd niet zo mooi. En zo zien we hier ook weer, veilig in Jezus' armen. Een ander lied zegt, welk een vriend is onze Jezus. Broeders en zusters, als wij werkelijk gaan inzoomen op wat wij hebben in Christus, vrij van het gewoel der wereld. Deze wereld woelt. Carrière, werk, geld. En hoe staat de gelovige daarin? De gelovige zegt, ik heb mijn gave gekregen. Mijn gave gebruik ik in mijn gezin, in de maatschappij, in de gemeente. En daarna, God zorgt voor mij. God zal mij nooit verlaten. God is als mijn volmaakte herder. Hij leidt mij naar de weide die ik nodig heb. Hij leidt mij naar de wateren die ik nodig heb. Het leven van de ware gelovigen is een leven vrij van het gewoel der wereld. Deze wereld wordt elke dag weer wakker, hopende dat ze weer de postcode loterij mogen winnen. Deze wereld wordt elke dag weer wakker, hopende dat ze gezond blijven. Deze wereld wordt elke dag wakker, hopende. Maar voor de gelovigen, die is daar vrij van. De ware gelovige is vrij van al dat gewoel. Die kijkt naar zijn talenten, die kijkt naar God, die werkt met zijn talenten en dan is het goed. Er is geen gewoel. Vrij van verdriet en zorg, zegt het lied. Vrij van verdriet en zorg. Ware gelovige, Ware broeders en zusters in Christus. Het ware leven van God is een leven wat getypeerd wordt vrij van werkelijk verdriet en zorg. En ja, natuurlijk zijn we wel eens ergens bezorgd over. Natuurlijk hebben we ook wel eens verdriet ergens over. Maar dat verdriet heeft een hele andere kleur. Onze zorgen hebben een hele andere kleur. Want wat doen wij met ons verdriet? Wat doen wij met onze zorgen? Die brengen wij heel voorzichtig bij God. Zoals Filippenzen dat zegt. Die brengen wij heel voorzichtig bij God. En dan zegt God, ik ben jouw papa. Ik ben jouw vader. Geef ze maar aan mij. Ik zorg voor je. Dat is het, de hoop van de gelovigen. Ja, er zijn tranen soms. Ja, er is soms verdriet. Maar met een hele andere kleur dan deze wereld. Dan zegt het lied vrij van de vrees en de twijfel. Is dat niet prachtig, broeders, zusters? Vrij van de vrees en de twijfel. De ware gelovige, die kent geen vrees, buiten de vrees voor God zelf. Want de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. De ware gelovige, die heeft geen vrees. Die is niet bang. Die worstelt niet, want die heeft de belofte van God de Vader. Die zegt, ik ben bij je. Ik heb jou alle geestelijke zegeningen gegeven in Christus. Vrij van vrees en twijfel. Ja, en als ik dan naar mijn naaste ga luisteren, als ik dan de straat inloop, als ik dan met mijn buren praat, prachtige mensen, maar hun leven bestaat uit vrees. Hun leven bestaat uit twijfel. Hun leven bestaat uit, ik hoop maar dat ik op deze aarde een vrij goed leven heb. Ik hoop maar dat het vrij lang mag duren. Ik hoop maar dat mijn kinderen het goed hebben. Ik hoop, ik hoop, ik hoop, ik hoop. En wat zegt de christen? Ik weet, ik weet, ik weet, ik weet en ik weet. Vrij van het gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg, vrij van vrees en twijfel, vrij van de zondemacht. Paulus zegt, ik wil het niet, maar als ik het niet wil, dan lukt het niet. Paulus zegt, als ik iets wel wil, dan lukt het niet. Als je het mij vraagt, beschrijft Paulus zichzelf daar als onbekeerde. Want de gelovige, die is in staat om door de kracht van Gods geest de werken van het vlees te doden. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God in ons werkt. Omdat God in ons leeft. Bij hem zijn alle dingen mogelijk. Wij kunnen werkelijk loskomen van zonde. Wij kunnen werkelijk loskomen van onze jaloezie. Wij kunnen loskomen van dat materiële. Wij kunnen loskomen van al die lusten. Wij kunnen loskomen van die drang naar zonde. Om volledig God te dienen. Dat is de ware gelovige. Broeders en zusters, vandaag, 2 januari... 2022, mogen wij weer opnieuw deze passage lezen en zeggen, ja, God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. In de hemelse gewesten. Want laat dat gezegd worden, wij hebben direct contact met de hemel. Wij hebben direct contact door Jezus met God de Vader. Wij hebben direct contact met alle macht, met alle wijsheid, met alle kracht. Dat is het ware geloof. En dan staat er zo vers 4, omdat hij ons voor de grondlegging der wereld in hem uitverkoren heeft. Ja, uitverkoren in Christus. Want al het werk wat God heeft hij gedaan door Christus. Uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig, smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Aha! In de liefde, lieve mensen. Een relatie met God, de werkelijke relatie met God bestaat niet uit moeten. De werkelijke relatie met God bestaat uit mogen. De werkelijke relatie met God is een relatie die gebaseerd is op liefde. Die gebaseerd is op verwondering. Want als wij werkelijk gaan inzoomen op deze passage, als wij werkelijk dit even onder de microscoop gaan leggen, als wij werkelijk even gaan zien wat God voorbereid heeft voor hem die hem liefhebben, dan ontstaat de verwondering. En wat doet die verwondering? Die verwondering zegt, ik wil bij u horen. Die verwondering zegt, ik wil gedoopt worden. Die verwondering zegt, ik wil veranderen. Die verwondering die zegt dat allemaal. Wij leven geen leven als wij moeten. En natuurlijk gebruikt het woord, de Bijbel het woord moeten wel eens in bepaalde contexten. Maar wat zit daar altijd onder? De geopenbaarde liefde van God. Dus waarom doen wij wat wij doen? Dat doen we vanuit liefde. Wij worden heilig. Wij gaan veranderen. Waarom? Omdat we God lief hebben. Wij worden smetteloos. Waarom? Omdat we God lief hebben. En natuurlijk, in die worsteling met zonde, kan dat wel eens pittig worden. Die worsteling om de zonde te doden, dat kan een hele heftige strijd zijn. Die levensvragen zoals Habakkuk had, die wij ook soms krijgen, dat is niet altijd eenvoudig. Maar onze relatie met God bestaat in de eerste plaats uit liefde. Uit verwondering voor zijn grootheid. Weet je nog, die man die jouw huur betaalde voor 8 maanden en dan nog een jaar vooruit? Die man krijg je lief, toch? Die ben je dankbaar. Die krijg je lief. Waarom krijg je hem lief? Voor al hetgene wat hij voor jou doet. En zo is het ook met God. God laat zien hier in deze passage wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. En wat zou dat moeten doen? Dat zou verwondering in ons hart moeten brengen. Daarom zegt de Bijbel, wij moeten in dat woord mediteren. En zoals je mij dat misschien wel eerder hebt horen zeggen, wat is nou meditatie? Meditatie is als een koe. Hij eet 's ochtends, hij loopt in die wei, hij graast. Dat gras dat komt allemaal in die maag terecht, dat gaat heel vlug. Maar wat gebeurt er dan in de middag? In de middag gaat hij liggen. En dan komt dat voedsel, dat komt weer terug. En dan gaat hij dat kauwen. En op het moment dat hij gaat kauwen, hij ligt dan rustig. Dan zie je die koeien 's middags, de hele dag, de hele middag, gaat die mond de hele tijd heen en weer. En wat is dat? Kauwen, kauwen, kauwen. Maar eigenlijk is dat om, als het ware is, om al die vitamine, om die uit dat gras te herkauwen, dat in de bloedstroom komt. En uiteindelijk wordt het een, is het en wordt het en blijft het een gezonde koe. En dat moeten wij doen met het woord van God. Dat moeten wij doen met Efeze 1 vers 3 tot 14. Dat moeten wij doen met de hele Bijbel. En broeders en zusters, weet je wat er dan gaat gebeuren? Als je werkelijk God de tijd geeft om te laten zien wie hij werkelijk is, wat gebeurt er dan? Kan ik je 1 ding garanderen. Dan komt er verwondering in je hart. Dan komt er verwondering in elk deel, in elke vezel van je lijf. Dan komt er verwondering in je ogen, in je, In je mond, in je oren, in je elke vezel van je bestaan komt er verwondering. En die verwondering die leidt tot één ding. Ik wil bij hem horen. Want hij is goed. Hij is volmaakt. En zo als we naar deze passage kijken, dan zie je ook in vers 5. Hij heeft ons voorbestemd. Voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. Om dan uiteindelijk aangenomen te worden of geadopteerd te worden in die familie van God. En hoe ziet die familie van God eruit? Wat regeert er in de familie van God? Liefde, langmoedigheid, geduld, volmaakte liefde, volmaakte kracht, volmaakte wijsheid. Hoe dichter we bij God komen, hoe volmaakter alles wordt. Dus ja, als kinderen aangenomen worden door Jezus Christus. Dat aanneming tot kinderen, opnieuw, dat spreekt weer over vrij van het gewoel der wereld. Kan ik hem vinden? Vrij van verdriet en zorg. Dat is het huis van onze Vader. Daar is geen verdriet, daar is geen zorg. Vrij van de vrees en twijfel. Dicht bij de Vader is geen twijfel. Dicht bij de Vader is geen vrees. Dicht bij de Vader ben je vrij van de macht van de zonde. Dicht bij de Vader hoef je niet elke keer te vervallen in dezelfde zonde. Dicht bij de Vader ga je overwinnen. Soms ga je wel eens een stap achteruit, zeker. Soms ga je misschien wel eens 2 stappen achteruit. Dat gebeurt ook soms wel eens. Maar zelfs dan zegt God, belijd je zonde. En ik ben trouw en rechtvaardig om die te vergeven. De kinderen van God die worden getypeerd, die wonen in een huis, in een volmaakt huis. Vrij van het gewoel der wereld. Vrij van verdriet en zorg. Vrij van de vrees en twijfel. Vrij van de zonde macht. En zij zeggen, nog slechts een weinig lijden. Nog slechts een korte nacht. En dan mogen we heen gaan. En dan mogen we voor altijd bij hem zijn. Er staat dan in vers 8. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van zonde. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Want ja, daar gaat het natuurlijk wel om bij God. Dat is het eerste wat wij nodig hadden. Vergeving van zonde. Vergeving van onze overtredingen. Vergeven. Dat is het eerste wat wij nodig hadden. En dat kwam overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Hoe groot is Gods genade? Genoeg voor de zonde van de hele wereld. Genoeg voor al het kwaad wat er ooit in de wereld is gebeurd. Kan je dat begrijpen? Wat is er al voor kwaad in deze wereld gebeurd? Oorlogen, geweld, verdriet, moord. Om sommige nog ergere dingen misschien nog niet eens even te noemen. Maar wat is er al in deze wereld gebeurd? Wat is er al in Nederland gebeurd? Wat is er al in Haarlem gebeurd? Wat is er al in jouw familie gebeurd? Wat is er al in jouw leven gebeurd? En God zegt, het offer van Jezus is genoeg voor de zonde van de hele wereld. De rijkdom van zijn genade. Dan staat er ook zo in vers 8, die hij overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Ja, en dat zijn woorden als je echt gaat herkauwen. Als je gaat eten en herkauwen. Dan komen dat soort woorden ook heel duidelijk naar voren. Die hij overvloedig geschonken. 2 belangrijke woorden. Overvloedig en geschonken. Vroeger toen ik wat klein was, toen zijn er best wel eens bepaalde momenten gehad dat ik wat sidderend naar mijn vader toe ging. Want dan dacht ik bij mezelf wat ik nu gedaan heb, ja, dat kan gewoon niet. Wat ik nu gedaan heb, dat is buiten proporties. En toch, als ik naar mijn vader toe ging en ik zei echt wat er gebeurd was en ik nam mijn verantwoordelijkheid, dan kon ik bijna de tranen in zijn ogen zien. En dan zei hij van, het is goed. Je bent eerlijk geweest. En dat is voldoende. Maar kijk eens naar God. Kijk eens wat er in deze wereld al voor kwaad is gebeurd. En de Bijbel zegt gewoon heel simpel, heel eenvoudig. 1 Johannes hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Jezus is niet alleen maar voor onze zonde gestorven, maar voor de zonde van de hele wereld. Dus hoe groot is Gods genade? Alle zonden van de wereld. Dan staat er in vers 9, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Ja, de Bijbel zegt in de volheid van de tijd, toen werd de zoon geboren, onder de wet. Toen was het moment gekomen. God had eerst dat Joodse volk uitverkozen. God had eerst die beloftes gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob. God had eerst een tabernakel laten zetten. God had eerst die tempel laten bouwen. Door al die tempeldienst, door die hele tempeldienst heen, om het volk van Israël voor te bereiden op de komst van Christus. Want God heeft zijn werk goed gedaan. Dat er een eerste verbond was, dat was niet toevallig. Dat er een tweede verbond is, is ook niet toevallig. Dat Jezus geboren is op die tijd onder de wet, is ook niet toevallig. God heeft alles gedaan volgens de geheimenis van zijn wil. En toen de tijd rijp was, toen de Joden volledig voorbereid waren op de komst van de Christus. Johannes de Doper was zelfs gekomen om de heuvelen te slechten, om de dalen op te vullen, zodat Christus zou komen en de mensen hem zouden kunnen ontvangen. Misschien begrijpen we daar niet alles van, maar de Bijbel zegt het. God heeft precies op het juiste moment Christus geboren laten worden. De geheimenis van zijn wil. Om, vers 10, in de bedeling van de volheid van de tijden, alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Broeders en zusters, niet alleen in dit leven zijn we gezegend met een volmaakte vader, met volmaakte wijsheid, met volmaakte krachten, met volmaakte vrede. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Er is een erfdeel. Er is een erfdeel wat op ons wacht. En dan als laatste, zegt hij ook in vers 13 en 14... Je hebt een onderpand gekregen. Je hebt de Heilige Geest gekregen. Toen je tot geloof kwam, ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dit wordt vaak uitgelegd als zijnde in plaatsen waar mensen zijn met of veeboeren met grote kuddes. Daar wordt op een bepaald moment op elk kalf op elke koe wordt een met een heet stuk ijzer wordt daar een brandmerk in gezet. Zodat elke veehouder uiteindelijk precies weet, die behoort toe aan mijn kudde. En dat is als het ware het beeld wat hier naar voren komt. op het moment dat wij tot dat geloof kwamen, heeft God ons verzegeld. Als ik het zo mag zeggen, gebrandmerkt. Met een zegel, met de Heilige Geest. En zo kijkt God neer op deze aarde. En zegt God, die is van mij. Die is van mij, die is van mij en die is van mij. En een ieder die God toebehoort, staat ook ten diepste onder de volmaakte bescherming van God. Want dat is wat die veehouder doet. Die zorgt voor zijn vee. Die gaat tellen. Hoeveel veehouders zijn er niet die 's avonds om 11 uur nog even naar de stal gaan? Even kijken of alles goed is. Even dat hooi nog een beetje ervoor. Even dat hooi nog een beetje erbij. Zo is het ook met God. Als we het brandmerk hebben van de hemel, dan zegt God, die is van mij. En die laat ik nooit alleen. Die zal ik nooit alleen laten. En zo, broeders en zusters, 2 januari. Gisteren hebben ze waarschijnlijk allemaal gekregen. Allemaal van die gelukwensen. En natuurlijk, de intentie is prachtig. Maar wat doen die gelukwensen? Die betekenen uiteindelijk helemaal niks. Maar wat zegt God? God geeft een gelukwens aan ons, ook aan het begin van dit jaar. Dat Hij ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. God heeft alles gedaan. Het is voorbereid. Hij heeft het bekendgemaakt. Het is uitgevoerd. En daar staan wij vandaag als gebrandmerkte kinderen van God. Broeders en zusters, voor 2012... 2022 wens ik ons allemaal toe. Meer van God. Meer van de Vader. En minder van onszelf. Ik wens ons toe dat 2022 een jaar mag worden. Waarin we dat woord van God nog verder onder de microscoop gaan leggen. Waarin we dat woord van God nog meer opnemen en gaan herkauwen. Zodat de vitamine loskomen, zodat de vitamine losschieten en alle kanten opgaan. En dat we werkelijk die mensen zijn, heilig, smetteloos, voor Hem in liefde. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Omdat er een uitnodiging is tot een volmaakt leven. Want dat volmaakte leven, en we zullen de woorden nog één keer herhalen. Vrij van het gewoel der wereld. Vrij van verdriet en zorg. Vrij van de vrees en de twijfel. Vrij van de zondemacht. Nog slechts een weinig lijden. Nog slechts een korte nacht. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Daar in zijn teer erbarmen. Daar rust mijn ziel van smart. Broeders en zusters, 2022. Mag dit een jaar worden, zoals Johannes zei, that he may increase, that I may decrease. Want als dat gebeurt, dan gaat er wat gebeuren. Hou jezelf dan maar vast. Amen.